eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 23 en daarvan al de versen. Psalm 23, al de drie versen.
Thank you.
in de brief van Paulus aan de Korinthen daarvan, de eerste brief, het 15e hoofdstuk vanaf vers 25 doch. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, het almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 25. Want hij moet als koning heersen, zodat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen onder zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in en allen. Anders, wat zullen wij doen die voor de doden gedood worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedood? En waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dag, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb, te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis Gods niet, ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanige lichaam zullen zij komen? Gij dwaas. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Maar een ander is het vlees der mensen, een ander is het vlees der beesten, een ander der vissen, een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan en een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. En er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. En de laatste adem tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst doch het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat het vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan zal hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij bidden om de inkomst van uw diepere geest in het spreken en in het luisteren. Want wat hier geschreven staat is even fundamenteel als wat we hebben opgelezen uit de Romeinenbrief in deze morgen voor de bediening van het Heilig Avondmaal. En dit is nabetrachting wat de apostel ook zegt in de Korinthebrief, dat hij alle dagen in de dood wordt overgegeven om Jezus wil, omdat het leven van Jezus ook in het sterfelijke lichaam zou openbaar worden. Dat is de ware nabetrachting. Heren, dat we dat mochten kennen. En niet om iets te kennen, maar om u te kennen. Want u te kennen is het leven. En dat leven wordt geopenbaard van achter de dood. Want het wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Wij zijn dan met Christus gestorven. En indien het zo is, zegt een apostel, zo zult gij ook met hem leven. Heren, dat we die zaken mochten onderzoeken in ons alle leven. Want ach, de mens kan zich zoveel inbeelden. Maar inbeelding is nog geen werkelijkheid. Als uw geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan komen we erachter dat we verloren liggen voor u. En we wisten er voorheen niks van. Naar de letter, maar niet in werkelijkheid, want dan wordt het werkelijkheid. Sterven is u ontmoeten. En hoe zullen wij u kunnen ontmoeten zonder u? Zonder een geredde ziel. Hoe zullen wij u ooit kunnen ontmoeten als we nog voor eigen rekening lezen? O Heren, dat die zaken mochten worden opgebonden, want wie roemt, roemen alleen in de Heren. Mocht gij ons ook vanuit dit hoofdstuk die ware nabetrachting doen kennen en beoefenen, opdat alle dagen in ons leven die nabetrachting zou mogen geschieden. En die nabetrachting ook weer zou mogen overgaan in voorbereiding. Lieve Heer, schenkt het al uw kinderen wereldwijd. Dat ze daarin gelegen mochten zijn. In die gemeenschap des Vaders. In die gemeenschap des Zoons. En in die gemeenschap des Heilige Geestes. En er komt een natuurlijk mens. Die is er vreemdeling van en ook vijand van. Zoals wij ook eertijds, zegt een apostel. Want wij zijn niet zalig geworden door onze werken, maar door dat vrijmachtige werk van Christus, wat de Vader van eeuwigheid heeft besloten om een volk zalig te maken dat niet zalig wil worden, maar eeuwig zalig zal worden, omdat gij het gezegd hebt, ik wil en zij zullen. Heren, mocht gij er nog toevoegen tot de gemeente die zalig moet worden, want dat is onwederstandelijk. Gij brengt uw volk toe onwederstandelijk. En gij houdt ze onder het kruis onwederstandelijk. En gij houdt ze in die zaligheid in Christus. Heren, we weten het uit uw woord. Maar dat de ondervinding ons leert. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er weder uit opkomen. Opdat het zou klinken dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. En hoe onze voetstappen ook gezet worden, we wandelen dan niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Die staat in Christus, als het einde van de wet, hebben mogen leren kennen, zoals we vanmorgen enigszins hebben gehoord. En vanuit uw woord hebben we het gehoord, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. O, en dan verwacht uw volk voor eeuwig te worden weggedaan als komend einde van de wet. Want dat wetswerk, ik ben door de wet gestorven, dat eeuwige wonder wat dan volgt, dat is vrije, soevereine genade. En het moet ondergaan worden omdat we zo volwaardelijk zijn. Als het maar wezen kind, net als de farizeeën volwaardelijk waren, zo is ieder godsdienstig mens volwaardelijk. En daarom heb gij een wet gesteld opdat die mens aan zijn voorwaarden zou gedood worden. Lieve heren, het is enkel liefde van u. En als we dat mogen kennen, zegt gij, gij zult grote dingen zien dan deze. Want er is geen plafond in de kennis van Christus, ook niet in de wegen van Christus. Er is maar één weg, hij is de weg. De smalle weg des levens, die leidt tot het vaderhuis met de vele wonderen. O, dat dat ons leven mag zijn, getroost onder het kruis. Geheiligd onder het kruis. Het erfgoed hierboven, reizende naar het vaderlijk huis. Vervul ons dan met uw eeuwige geest, met dat eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kom over en help ons, Heren. En doe ons die ware nabetrachting kennen. Om Jezus willen aanhouden. Ja, dit hoofdstuk, dat is wel een nabetrachtingshoofdstuk. Ook wat er staat in 2 Korinthe 4 vanzelf. Want wij die leven worden altijd, dan weten we dat we gestorven zijn. Worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. Dat is de ware nabetrachting. Dat is niet van beter naar best. Ja, in geestelijke zin wel. In geestelijke zin is het van de duisternis tot het eeuwige licht. En we hebben u dit hoofdstuk voorgelezen vanaf vers 25. Want hij moet als koning heersen. En als Christus als koning in ons leven heerst, dan weten we ervan alle dagen te sterven en in de dood te worden overgegeven. Dat is in de dood van Christus te worden gedompeld. Want wat Paulus hier zegt in vers 31, ik sterf alle dag, dat heeft te maken met de lichamelijke gevaren, met welke ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Want er staat geschreven, dat is in het gevaar des levens, ook dagelijks met zoveel verdrukking overvallen, hij noemt het op zijn traktement, door de Joden belaagd, tegen de beesten gevochten, tegen een leeuw gevochten, die heeft hij net als Simpson overwonnen. Die Paulus was een klein mannetje. Niet zo groot als Simpson. Maar in Christus was hij net zo groot als Simpson. Misschien nog wel groter. In Christus, door de kracht van Christus, kunnen we heel de wereld aan. Ja, Gods volk hangt niet de held aan, toch? Nee, absoluut niet. Nee, maar in Christus zijn we meer dan overwinnaar. En wat heeft Christus overwonnen? Graf, hel, dood, duivel, vlees. Alles is aan zijn voeten onderworpen. En dan klaart een apostel dat verder uit. Christus moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En in volkomenheid is dat geschied door zijn overwinning aan het kruis. En dat zal ook zichtbaar gemaakt worden als hij wederkomt op de wolken des hemels. Want dan zal hij de vijanden onder zijn voeten leggen. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat wordt, dat is verkeerd vertaald, dat is de laatste vijand die teniet gedaan is de dood. Want in Christus is alles is en er is alles zijn. Die misvertaling in de verkeerde tijd, dat is wel hinderlijk. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Hij heeft het gedaan, kijk. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, ook de dood. Is Christus onderworpen. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Dat zijn ook de tekstwoorden die u kunt lezen in de versen 54, 55, 56, 57. Ik zal het nog een keer voorlezen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan zal hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Verslonden tot overwinning door Christus. Als hij zich aan een verloren ziel openbaart als het einde der wet, dan is uw eeuwige dood verslonden door de Heer Jezus Christus. Opgeslokt. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En waar geen wet is, daar kan de dood niet meer heersen. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Waar is uw angel? Hel, waar is uw overwinning? Oh, dat grote wonder, als we dat aan het einde van de wet mogen inblikken dat Christus het graf tot een graf geworden is. Hij is de dood tot een dood geworden. Hij is de hel tot een hel geworden. En hij is de zonde tot een zonde geworden. Want hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Dat eeuwige wonder dat Christus nu alles aan zijn voeten heeft onderworpen. Want hij is opgestaan uit het graf als de grote overwinner over dood, hel, zonde, graf, duivel. En wat je aan kwade dingen maar bedenken kan. En dan komen er wel geheimenissen openbaar. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. Van nature vreest de mens voor de dood. Ja, als je nog zo gewetenloos zijn, dan ben je aan de duivel overgegeven. Want de mens is van nature dood voor de dood. En dat betekent voor de eeuwige dood. Maar elk mens weet dat hij sterven moet naar de letter. Maar als de dood hem geopenbaard wordt, als wij de dood in de ogen zien, ja, dan wordt het een beetje werkelijkheid, hè? Maar als nou de dood u in de ogen ziet, ja, dan is het een feit. Dan is het een feit. En dan moeten we een borg hebben voor onze ziel en een God voor ons hart. Het is een triomfvliet die Paulus hier opzomt. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Omdat Christus de dood tot een dood geworden is en de hel tot een hel en het graf tot een graf en de zonde tot een zonde. Want hij is tot zonde gemaakt. Ik zeg het maar weer dubbel. Hij is tot zonde gemaakt. Anders zou er geen zaligheid wezen. Als Christus de zonde niet op zijn schouders had geladen. En dat betekent, we hebben de dood des Heren mogen gedenken. Wat betekent de dood des Heren voor je? Dat is de betaalprijs, want hij is gestorven om onze zonde. Hij heeft de Vader de betaalprijs, hij heeft het ingelost. Hij heeft het betaald. Hij heeft de rekening vereffend. En de Vader was er volkomen mee tevreden. Met de dood van Christus als betaalprijs voor de zonde des volks, voor de zonde zijns volks. Want de dood is verslonden door zijn dood, tot overwinning. Want hij is heerlijk uit het graf opgestaan. En dat is de roemtaal des geloofs. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dan zegt de kanttekenaar dat slaat op de lichamelijke dood. Daar geloof ik absoluut niks van, want de eeuwige dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. De prikkel nu des doods is de zonde. Omdat de zonde in de wereld gekomen is door de eerste Adam, toegerekend aan heel de wereldbevolking. De prikkel nu des doods is de zonde. Daarom moet de mens sterven. De mens is sterfelijk geworden door de overtreding van het gebod in paradijs. En als we dat gaan verstaan, want velen die krijgen een terugleiding naar de Sinaï, maar Gods volk krijgt een terugleiding naar het paradijs. Daar is het geschied. Daar is de breuk geslagen. De prikkel nu des doods is de zonde. Nou, dat wordt een inleving, ook al in het stuk der ellende. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Want waren er geen wet, waren er geen zonde. Als er geen wet is, is er geen overtreding. Dat was in de staat der rechtheid. Daar was wel een gebod gesteld, maar zolang er geen overtreding was begaan, ze hoefden niet door werken zalig te worden, Adam en Eva. Ze waren zalig in de God der zaligheid, zoals de heilige engelen zalig zijn in de God der zaligheid. En er is de duivel uitgeworpen door de rebellie tegen God. Hij is uit de hemel geworpen. Ik zag de Satan als een bliksem op de aarde vallen. De prikkel nu des doods is de zonde, dus een mens vreest. Als je nog een sprekend geweten hebt, dan vrees je voor de dood. Want sterven is God ontmoet. Als je dan ook nog godsdienstig bent opgevoed, dan weet je dat wel uit je hoofd te vertellen. Sterven is God ontmoeten. En als dat nou werkelijkheid wordt, als de Heilige Geest de wereld gaat overtuigen voor zonder gerechtigheid en oordeel, dan ga je werkelijk zien dat je verloren ligt voor God. Ik schatte mijn geheel verloren. Mocht van geen ontferming horen. En dan ga je ook tot God roepen. In natuurlijke zin, door die geestelijke nood, maar het is nog niet door het geloof. Ach Heer, ach wie ik mijn ziel door u gered, want wij willen dat altijd met behoud van die oude mens. En daarom zijn de kerken zo afgevallen, omdat ze die tweemensleer hebben verzonnen, waarmee de apostel volledig afrekent als je zijn brieven goed leest en door het geloof mag verstaan. Gij zijt gestorven. Geen dominee houdt het voor mogelijk. Ze kennen dat dan zeker niet, gij zijt gestorven. Want gestorven, dat is niet voor de helft. Die oude mens voor de helft en die nieuwe mens die struikelt hier en daar nog wat. En dan kunnen ze de oude mens de schuld geven. Een tweemens is puur rooms. En er staan ook nog wel roomse gedachten in het avondmansformulier. Om hoe langer hoe meer naar Gods geboden te leven. Vandaag doe je je best en morgen is het allemaal weer vernietigd. Hè? Dat is nou de leer van Rome. Dat is ook troosteloze leer. Weet je wat Gods woord leert? Gij zijt gestorven en uw leven is verborgen in Christus bij God. Dus er kan geen duivel meer aankomen. En ook bij monden van een apostel wordt het zo uitgesproken dat de Heere overwinnaar is. Hij is overwinnaar, als overwinnaar gekomen uit die strijd. En dat was een strijd van leven op dood. En in hem, niet worden, zijn we meer dan overwinnaars. Want gij zijt gestorven. En het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en niet op die gelooft. Dat betekent dat de Heere Christus de wet heeft opgeslokt. En hier staat, hij heeft de dood verslonden. Dat is ook hetzelfde woord, opgeslokt. Hij heeft de dood verslonden, dat is vernietigd. De wet is niet vernietigd, de wet moet bewaard worden in de ark. Al bij de tweede wetgeving op de Sinaï. Maar zo is het ook nieuwtestamentisch. In de nieuwtestamentische ark heeft God de Vader de wet gelegd. En er komt geen mens meer aan te pas. Wij doen niks anders. Als wij het oog op de wet hebben, als die wet overtreden en schenden. En Gods recht schenden. We zijn wetschenders. Maar als je nou in de dood van Christus, als je dat hebt mogen gedenken en hebt mogen verkondigen, want om de Heer Jezus te eten, zijn vlees te eten, zijn bloed te drinken, dat is een verkondiging. Zo verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. En dan wordt Gods volk ook geleid in deze geheimen. De prikkel nu des doods is de zonde. Dat was vroeger zo, maar God heeft de angel eruit weggenomen. Hij heeft de prikkel weggenomen. De prikkel nu dus doods is de zonde. Want de Heer Jezus Christus heeft de wet ingeslokt. En daarmee heeft hij ook de zonde teniet gedaan. Daar wordt Gods volk van verlost. Van de heerschappij der zonde. Dus als de zonde geen heerschappij meer hebt in je leven. Dan heeft de zonde niks meer te zeggen. Wij die der zonde gestorven zijn. Hoe zouden wij er ooit in kunnen leven? Dat maakt geen pilaar heiliger hoor, want de mensen, dan leert Paulus je dat wel af in Romeinen 7. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Maar Paulus, je bent er toch van verlost? Ja, in Christus. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Daar is Paulus achtergekomen in Romeinen 7 vers 9. Want toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En als hij nou die wetsdood gestorven ben, dan kom je in het einde van de wet. En dan moet je nou niet denken met een toevoorzicht dat Christus het einde der wet is. Daar zijn we vanmorgen niet aan toegekomen, maar dat wil ik u uitdrukkelijk zeggen. Toen die moordenaar een kruis aan het einde van de wet gekomen was, kon geen vin meer verroeren. Want hij was vastgenageld aan het vloekhout des kruises. Zijn vloek was verzekerd, zijn dood was verzekerd. En de eeuwige rampzaligheid had hij voor ogen. Dat wist hij. Dat wist hij, die kon hij wel. Waar wij dan ontvangen straf. Waardig hetgeen en wijst hij niet alleen op de kruisdood. Nee. Daar is in volg de eeuwige dood. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, die vrije verklaring, heeft niks onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner. Niet als ik in uw koninkrijk zal gekomen zijn, maar als u in uw koninkrijk zal gekomen zijn. Dat was de helvaart van die moordenaar. Dus Heer, ik vaar naar de hel. Maar heb dan nog één gedachte voor me. Heb dan nog één gedachte over me. En toen klonk het in zijn ziel. Gij zult heden met mij in de paradijs zijn. Kijk, als einde der wet. Dat verwacht Gods volk niet. Dat zijn erfwachters van de hel. Die komen aan het einde van de wet. Erfwachters van de hel. Die hun eeuwige straf inwachten. En ook omhelzen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Want dat is geen rekensom hoor. Als de Heer je leidt tot het einde van de wet. Dat je dat dan ook verwacht. Nou, daar zijn je ogen totaal voor gesloten. Want dat eeuwige wonder, dat moet het wonder blijven. Dat Christus, als wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. Er was nog geen één uitverkorene. Ja, de oud-testamentische heiligen. Maar daarvan geldt ook, want hij is van eeuwigheid gekruist geweest. Daarvan geldt ook dat Christus, toen wij nog niet geboren waren, al voor de zijne, voor de goddeloze is gestorven. Want die verzoening, God met God verzoend, dat heeft Christus bewerkt. En de Vader was volkomen tevreden met het werk van zijn Zoon. En dat wordt ook onwederstandelijk in de tijd toegepast. En het gaat in die weg. Het einde der weg is Christus. En dan heb je in die wet gewandeld. En je hebt je eigen erin vermaakt. Je hebt misschien wel meegezongen. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. En je hebt het alles van Christus gestolen van het Bijbelblad. Want dan kom je erachter dat die wet ook niet alleen de vloek openbaart, niet alleen de verdoemenis openbaart, maar ook die zondaar terecht stelt. Want Gods volk wordt door recht verdoemd en door recht verzoend. Ja. Anders weet je van het einde de wet niks van. Nee. Dan weet je ook niet wat er hier geschreven staat. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. En wij meenden met de wet in de hand het eeuwige leven binnen te gaan. Nou, daar kom je wel achter dat dat is een grote misvatting. En daar zijn de Farizeeën, behalve Nicodemus, nooit achtergekomen. Ja, Jozef van Arimathea is ook een Farizeeër. Maar een Farizeeër is op zich is dat niet een kwade benaming, hoor. Een Farizeeër, dat was gewoon een wetgeleerde. Paulus had aan de voeten gezeten van Gamaliel. En die Gamaliel, die heeft het hele Sanhedrin nog bestraft. Hij zegt, strijd gij niet tegen God als gij deze man veroordeelt. Dat was nogal een godvrezend man. Een godvrezende Farizeeër. Maar dat Sanhedrin, laat ik het maar die benaming geven, dat is nooit achter het geheim gekomen wat hier geschreven staat. Want die namen de wet ter hand om zo met goede werken, met lange gebeden, met lange gewaden, ten hemel te gaan. Anderen de schuld te geven, het gewone volk die de wet niet kende, was vervloekt in hun ogen. En die tollenaar, achter in de tempel, nou ja, waren er nooit achter gekomen. En die zijn met een schrik in de hel gevallen. Omdat zij de Christus der Schriften, die verzoening, niet nodig achten. En die zijn er ook nooit achter gekomen dat de kracht der zonde de wet was. Dat hebben ze nooit voor mogelijk gehouden. Paulus ook niet in zijn eertijds, want hij zegt, eertijds leef ik geheel zonder de wet. Wel stipt uitwendig. Geheel naar Gods geboden. Oh ja. Hij meende zelfs dat hij die gelovige mannen en vrouwen naar Damascus moest brengen om te brengen in de gevangenis moest werpen, dat die goden een welgevallige dienst deed. Dus wat gaat een mens toch als een blinde over deze wereld? En daar hebben we onszelf ingestort door onze val in Adam. We hebben ons van het rechte zicht beroofd. We zijn uit het beeld Gods waarin we geschapen zijn uitgestapt, moeten vrijwillig. Uitgevallen, in de armen van de duivel gesprongen, moet een vrijwilliger worden. Het is alles mensen eigen schuld. En God heeft een weg uitgedacht ter ontkoming. Niet de mogelijkheid tot zalig worden. Nee, nee. Nee, God houdt er geen mogelijkheid op na. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar dan is het wel toepassing. Want anders leef je bij de mogelijkheid. Gelukkig, het kan nog. Ik heb het mensen wel horen zeggen, nou, we hebben gehoord dat het nog kan. Ik zeg, het is te hopen dat er een dag in je leven aanbreekt dat het nou eens niet meer kan. Want sterven is God ontmoeten. De dood is verslonden tot overwinning, maar als je dat nog niet kent, dan is de dood een prikkel. En dat is een schrik. De dood is een schrik. We hebben het eerst gelezen. De dood, de laatste vijand, de dood is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dat is in het algemeen gesproken, want Gods volk mag zeggen, de laatste vijand die teniet gedaan is, is de dood. Want dat heeft Christus voor zijn volk gedaan. En dan is de prikkel eruit weggenomen. Dood, waar is uw prikkel? Dat is het triomflied, dat is het lied des geloofs. Hel, waar is uw overwinning? De hel kan Gods volk niet meer inslokken. En dat gold ook Jona en de vis. Die vis die werd beroerd van. Wel alles op Gods bevel, want de vis kon Jona niet houden. De hel kan Gods kinderen niet houden, ook als ze die helvaart maken. Ze verwachten het wel, ze verwachten het wel. 1 plus 1 is 1, dat leert zelfs het stuk der ellende niet. Nee, dat wordt het eeuwige wonder dat Christus het einde van de wet is. Daar heb je die tussentreding tussen een heilig God en een verdoemelijk zondaar, een helwaardige zondaar. Daarvoor openbaart hij zich als het einde der wet. En dat is het eeuwige wonder, want dat hadden ze niet verwacht. Een erfwachter der hel, zoals de moordenaar aan het kruis, die verwachtte niet het eeuwige leven te ontvangen uit Zeremond. Nee, dat werd hem het eeuwige, eeuwige wonder. Toen was de hel geen hel meer. Nee, de hel is verslonden tot overwinning. De dood is verslonden tot overwinning. En de prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht de zonde is de wet, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7 vers 9. Want toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En zo komt de ziel aan het einde van de wet. Ik ben door de wet der wet gestorven. Zo komt de ziel aan het einde van de wet om goden te leven. Om door God, de Heilige Geest, te worden levend gemaakt door de stem des Zoons van God. Ja, dat staat in Johannes 5 vers 25. En dat moet je niet van elkaar isoleren. Want als je alles geïsoleerd gaat lezen, en dat betekent ook biblicistisch gaat lezen, want ik wil nog wel wat zeggen over dat vers 29, anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? U zegt, de doden dopen, dat is een goddeloos ding, dat is het ook. Maar je moet die tekst niet biblicistisch lezen, want dopen betekent wassen. Het badwater van de wedergeboorte, er worden zonden gewassen. Dat is het teken van de vergeving der zonde, gewassen van zijn zonde. En wat werd er gedaan in het oude Israël Gods? Ook in het Nieuwe Testament kun je dat lezen. Van Tabitha, toen ze gestorven was, haar lichaam werd gewassen. Dat was gewoon. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, dat was het volk Israël gewoon te doen. Waarom? Waarom? Dat had een betekenis. Want dat zag op de opstanding der doden. En ze vonden het afgrijselijk om zo'n lichaam niet te wassen. Dat betekent dat dopen van de doden, die werden gewassen, die werden geheel uitwendig gewassen, omdat er een opstanding der doden was. Daarin geloofden ze heilig. Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom zouden zij voor de doden ook gedoopt worden? En nou hebben de Latter-day Saints hebben dat biblicistisch opgevat. Die dopen echt de doden, lijken. Kijk, zo kun je van Gods woord wel niet een goddeloos boek maken, want Gods woord blijft Gods woord, maar er een goddeloos misbruik van maken. Dan worden de doden gedood. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Wat een helse godsdienst is dat ook. Alle biblicisten, dat is van God vervloekt. Ook al staan er letterlijke dingen in Gods woord die je letterlijk moet verstaan worden, een biblicist verstaat het toch anders letterlijk als het geloof. Dat zou ik je wel vertellen. Want het komt nooit tot de daad des geloofs bij een biblicist. Nooit. Maar allemaal werken der wet. Omdat ze het einde der wet niet kennen. En als je het einde der wet niet kent, ben je niet gedood aan die oude mens. Kijk, dat is nou het vergif waar die reformkerken mee vergift zijn. Dat hebben ze van Rome overgenomen, die twee mensen leren. En dat is tot oneer van de opstanding van Christus, ook tot oneer van de dood. Je kan dan eigenlijk de dood van Christus niet gedenken. Als je dan gelooft dat je twee mensen bent, dan is de dood van Christus tevergeefs geweest. Versta je dat nou niet? Betoverde dwazen, zou Samuel Rutherford zeggen. Want die preken van die oudvaders, dat waren geen over de bol aaiende preken. Nou, echt niet. Nee, een mens moet gezond. Kijk, dat zegt Paulus tegen Titus. Die luie buiken, die cretenzen, bestraffen scherpelijk. Snijd ze af van die eerste adem door de bediening des geestes. Omdat ze ingeënt worden, opdat ze gezond mogen worden in het geloof. Dat is ingeënt in Christus. Dat is komen aan het einde van de wet. Zo leert elk kind van God Christus kennen als het einde der wet. En nou kunnen ze allemaal direct geloven, koperen gezeten, al in zijn gemeente. Tot die jongere generatie, hij zegt, jullie geloven veel makkelijker als je ouders ooit tot het geloof gekomen zijn. Want het gaat door de golven en de baren, overboord, overboord, overboord. In de dood van Christus gedompeld. Hiero, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is nabetrachting hoor. En als het goed is, is dat alle dagen van je leven. Want er staat, wij die leven worden altijd, hier zegt een apostel, ik sterf alle dag. En ik heb al gezegd, dat had dan betrekking op het doodsgevaar in zijn leven, waarmee die altijd bedreigd werd door de joden en door de wilde dieren. Lees het maar, zijn tractement. Paulus was alle dagen in gevaar. Maar hij zegt het, hij noemt het niet om de slachtoffer te spelen. Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heer. Want de Heer Jezus is zijn volk in alles voorgegaan. Ook wat die tijdelijke gevaren betreft, hij is zijn volk in alles voorgegaan. En als wij zijn voetstappen drukken, is de wet volkomen tevreden met het leven des geloofs, met de gelovigen. Tegen de zulke is de wet niet. De wet is niet door het geloof. Daarom heeft Christus die wet tot een einde gebracht. De wet in wezen blijft bestaan. Oh ja, Paulus die waarschuwt. Waakt op rechtvaardig en zondig niet. Want sommigen hebben de kennis Gods niet. En ik zeg het u tot schaamte. Het is alles niet. Die heren, heren zeggen Israël, het Israël Gods. Nee, want in het merendeel had God geen welgevallen in hen. Maar die het mogen kennen, die zijn in het einde gekomen van de wet. Christus is het einde der wet. Hij is het begin van de wedergeboorte. En hij is ook de voortzetting in het einde. En waar nu die wet door Christus is ingeslokt, daar is ook geen dood meer. Ja, ons lichaam moet sterven. Tuurlijk, ons lichaam moet sterven. Maar dat is alleen omwille dat Paulus hier de reden noemt. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Niet meer als straf op de zonde. Niet meer als straf op de zonde. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En hij meende in zijn tijd, want hij zegt, wij die nog leven, we zullen niet ontslapen, want wij zullen alle veranderd worden als in een punt des tijds. En dat is waar. Er zullen, als de Heer Jezus wederkomt, nog kinderen Gods in leven zijn. En die hoeven niet te sterven. Die hoeven niet begraven te worden, want die worden in een punt des tijds ontvangen zij een onsterfelijk lichaam. En dan kun je de deur heen zonder de deur open doen, net als de Heer Jezus. Ja, absoluut, want ze zullen bij hem komen in de lucht. En dan gaat het dwars door de dampkring weer ten hemel. Ja, dat noemen ze in onze dagen de opname. Dan zie je al die poppetjes door de lucht vliegen. Dat heeft geen betekenis, dat is allemaal afgoderij. Nee, nee. Dat wordt wel werkelijkheid, absolute waarheid. Maar in en door Christus. Want al die opvarende mensen, dat is allemaal zonder Christus. Ja, daar hoor je nooit iets van Christus. Daar hoor je nooit iets van dit geheim, dat de dood is verslonden tot overwinning. Ja, die dode mensen, zeker dode godsdienstige mensen. Nou, in onze dagen nemen ze ook werkelijk alle woorden in de mond die in Gods woord staan geopenbaard. En ook hele godzalige woorden nemen ze in de mond. Maar het kon wel openbaar, welke kant is dat? Maar als je aan het einde van de wet gebracht bent, dan ben je meer als overwinnaar in Christus. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Wie? Wat? Het zwaard? De vijanden? De duiven? De dood? Nee, dat kan ons niet scheiden van de liefde van Christus. Want de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Dat is de band der volmaaktheid. En van de prikkel des doods is Gods volk ook verlost. Ze vrezen 1000 vrezen. Maar ze worden daarin bevestigd. Daarom dat heilig avondmaal. Als je zonder het avondmaal des Heren kan. Ik geloof dan niet dat je gezond bent in het geloof. Daar geloof ik niks van. Het kan voor een tijd. Want hè, als wij voor een tijd van de middelen ontstoken zijn. Dan zijn we nooit ontstoken van de hoofdmiddelen. Er kan wel eens een tijd zijn hè, dat dat niet mogelijk is, dat we opgaan naar Gods huis vanwege vervolging, vanwege ziekte, noem maar op. Maar dat moeten wel geldige redenen zijn. Als je eigen onttrekt, dan hebt de Heer hier geen behagen. Dan kun je argumenten opvoeren die je wil. God heeft er geen behagen in. Maar 2 of 3, daar heeft hij behagen in. In mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen als één die dient. Want kan God niet dienen? Nee. Dat is nou het eeuwige wonder. Als je de dood des Heren mag verkondigen, gedenken aan zijn tafel, mag verkondigen, dan word je door Christus bediend. Want hij is de gastheer. Hoor je bij die Emmausgangers? En hij het brood brekende kwam weg uit hun gezicht. En wat gingen ze dan doen? Toen gingen ze de dood des Heren verkondigen. En ze gingen met haast. Net als die hebben ze. En vonden Maria en Jozef. En het kind dat liggende in de krib. Dan ga je dat kindje verkondigen. Dat kind, dat nieuwgeboren kind, dat is dan in de beestenstal van je hart geboren. Zo gaat het echt hoor. Zo gaat het echt. Welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van ons hart. Want hij moet als koning heersen. Dat deed hij al in de kribbe. Dat deed hij al in de baarmoeder van Maria. Daar heerste hij als koning. Nou wat dat betreft hadden Jozef en Maria een hele veilige reis naar Egypte. Want de koning reisde mee. Ja. Als je dat allemaal natuurlijk lichamelijk ziet. Zo'n klein kind, de teer. Hè? Nee, dat was de koning van de koning. Alle macht hebbende in hemel en op aarde. In die kribbe, in die beestenstal. Had hij alle macht in hemel en op aarde. Dat leer je allemaal kennen als het paasdag wordt in je leven. Als het paasdag wordt in je leven. Want dan wordt de dood in de toepassing des harten verslonden tot overwinning. De prikkel nu des doods is de zonde, dan word je ook verlost van de zonde. Daartoe is Christus gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Er is geen mens die God zoekt. Hij zoekt, hij vindt en hij brengt ze ook thuis. De prikkel nu des doods is de zonde. Je wordt van de prikkel des doods verlost en van de zonde verlost. Want Christus is het einde der wet. Hij is de zonde tot zonde geworden. Dat is het hart van het evangelie. Wat ik nu zeg uit Gods woord. Dat is het hart van het evangelie. Hij is de dood tot de dood geworden. Het graf tot een graf. De hel tot een hel. En de zonde tot een zonde. Want hij is tot zonde gemaakt. Opdat de zijne zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Maar God zij dank die ons de overwinning, de mond eigenlijk, gegeven heeft. Geeft door onze Heer Jezus Christus. Dat is wel waar, die ons de overwinning geeft. Ja, door onze Heer Jezus Christus. Maar het gaat hier over de gemeente van Korinthe, van de ware gelovigen. Die mogen er nog iets bij zeggen. Die ons de overwinning gegeven heeft. Door de overwinnaar Christus, staat erachter, door onze Heer Jezus Christus. Die als overwinnaar uit die strijd is getreden. Wat de wereld ziet als een verlies. Ja, toen hebt hij het verloren aan het kruis. Want de wereld, die wil altijd helden. Een helden die van het kruis afstappen. Verlos jezelf en ons. Nou, dat is nou een godsdienstig mens. Maar als je nou de ware betekenis van de verwerving van de zaligheid mag inblikken. Hij is gestorven om onze zonde. Dat was een overwinning. Dat was de prijs die hij aan de Vader heeft betaald. De bloedprijs, want gij zijt duur gekocht. Ze zeggen wel eens dat genade gratis is, dat is niet waar. Nee, genade is onbetaalbaar en daarom kun je het voor niks krijgen. Ja, ik heb het ook allemaal niet verzonnen. Nee, als je daarin vastig, standvastig en onbewegelijk mag staan, overvloedig zijnde in het werk des Heren om zijn dood te verkondigen. En ook, zoals de apostelen deden, die verkondigden met kracht de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want door de opstandingskracht van Christus word je wedergeboren. Zijn dood, dat is de verwerving. Maar door de opstandingskracht van Christus wordt de mens wedergeboren, zalig verklaard. Wordt de goddeloze gerechtvaardigd. Want Christus is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid. Tot rechtvaardig verklaring. En iedereen die het gelooft. Gaan we allemaal door het geloof. Want geloof is het ontvangende instrument. Het geloof is het ontvangende instrument. Het geloof op zich rechtvaardigt niet. Nee, nee. Dan verstaat je het biblicistisch. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die ook voor ons bidt. Het is alles Christus. Hij staat in de bressen en hij blijft in de bressen staan, ook al zit hij aan de rechterhand des Vaders in de troon. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel van Psalm 89, daarvan de verzen 7 en 8. Psalm 89, de verzen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En dan zal God zijn alles en in allen, want dan zal Christus het koninkrijk aan de Vader overgeven. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt de roem, kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, alleen wordt de eer toegebracht door wat er verder volgt. 7, 8 op Psalm 89. van Gods, dan is de wet de kracht der zonde. En dan kom je achter in het stuk der ellende. Dan heb je altijd gedacht de zonde te kunnen overwinnen. En dan kom je erachter dat de wet de zonde levend maakt. De wet is de kracht der zonde. En de prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. En als je in het geheim gebracht wordt, en dat geschiedt de openbaring, want God blieft zijn zoon mij te openbaren, toen was Paulus, kende Paulus Christus als het einde der wet. Want tot de wet, staat in Romeinen 5, staan er ook heel geheimen, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nou, dat geldt Gods volk. Als je het einde van de wet mag kennen, dan wordt de zonde niet toegerekend, want dan heb Christus de wet ingeslokt. Die verdoemende wet, die vervloekende wet. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om die te doen. Dan kom je achter hoor, dat de overtreding van Adam, die is het hele mensdom toegerekend. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle hebben gezondigd. Want tot de wetgeving op de Sinaï, was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat geldt niet voor een natuurlijk mens, want die staat onder de wet, die verkeert onder de claim van de wet. Die verkeert als een doemwaardige wetsovertreder onder de toren Gods. Maar als je Christus mag kennen in die weg van omkomen en verloren gaan als het einde der wet, dan wordt de zonde niet toegerekend. Want Christus heeft ook een eind gemaakt aan de overtreding van de wet. Hij heeft ook een eind gemaakt, want hij is de zonde tot een zonde geworden. Omdat hij in onze plaats is gaan staan als plaatsbekleder tot zonde gemaakt. Opdat die verdoemeniswaardige zondaren zouden worden vrijgesproken van schuld en straf. En dan geldt het, tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. God de Vader, die heeft eenmaal de zonde afgerekend met zijn zoon. Dat doet hij geen twee keer. Nee. Wel voor een natuurlijk mens, want die leeft niet in het koninkrijk der genade. Omdat Christus die wet heeft opgeslokt, ingeslokt. Gij zijt niet onder de wet. Onder die eisende, verdoemende, vloekende wet. Maar gij zijt onder de genade. De wet is in de ark gelegd, komt die nooit meer uit. En de Sichemieten waren nieuwsgierig. En na die wet in de ark is het heel verzoendeksel op. En er vielen tienduizenden doden. Dus die wet blijft dodelijk. Ook als die in Christus is. Als je de wet naast Christus wil stellen. Dan is die wet net zo dodelijk als dat je onder de wet verkeert. En dan zal ook blijken dat je onder de wet verkeert. Want Gods volk heeft aan dat verzoendeksel genoeg. Ja. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dan sta je in de vrijheid van Christus. Sta dan in de vrijheid en als de zonde wordt toegerekend, dan kan je nooit in de vrijheid van Christus verkeren. Het is niet mogelijk. Het heeft nog ineens niks te maken met de eerste liefde. Hoor. Want dan word je bijna een zondeloos mens. Nou, in Christus ben je zondeloos. De Heer ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding is in Israël. En die mens zelf. Ja, geel vlees dat verkocht onder de zonde. Komen ze niet verder? Oh ja. Het zou niet best wezen als ze nooit verder kwamen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar vanwege dat lichaam des doods, wat Paulus duidelijk noemt, dat een dood lichaam, dat is toch niet een tweede mens. Een mens is een levend mens. En een kloppend hart. Nee, zegt Paulus, dat is afgedaan. Dat is vergoed verleden tijd. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde? Want dat lichaam der zonde doet niks anders dan stinken. Een lijks doet niks anders dan stank verspreiden. Dan word je Lazarus. Eén die stank verspreidt. En dan ging die rijke man als een boog omheen. Die leefde onder de wet. En die arme Lazarus leefde onder de genade. Onder de benier van koning Jezus. En die worden veracht. Hè, want het verachten, hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. En dat komt ook openbaar. Er gaan alle deuren voor je dicht. Ben je nergens welkom. En die rijke man, die heeft natuurlijk bij zijn voorbijgaan. Elke dag op die Lazarus gespogen. Ja, wat is die vent nou waard? Maar God was Lazarus alles wat. En toen Lazarus stierf, werd zijn ziel gedragen in de schoot van Abraham. Dat zal toch wat zijn. Ja, als Gods volk onder het hemelklokkengeluid mag binnentreden. En daar zien zij zitten. Ja, ze zien niks anders dan Jezus alleen. Maar daar zien zij zitten, Abraham, Isaac en Jacob. En Lazarus is in de schoot van Abraham. Nou, daar ga je al van zingen. Ja, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Want dan is de zaligheid van Lazarus jouw zaligheid. En is de zalig van Abraham jouw zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Toen lag Jacob nog op het sterfbed. En toen Jacob is aangekomen in die gewesten van eeuwige gelukzaligheid, toen was God eeuwig de God der zaligheid. Hier door het geloof, maar dan door aanschouwen. En dan zullen ze niet meer terugzien. Nee, daarin is nog maar nog vrouw. Dus de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Daar kan een natuurlijk onbekeerd mens zich nooit op beroepen. Nee, niemand. Niemand. Maar Gods volk mag erin roemen. Dit is de roemtaal des geloofs. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Daar zijn ze van verlost. Daar zijn ze volkomen van verlost. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik het eigendom van de Heer Jezus mag zijn. En dat ik volkomen ben verlost van de heerschappij der zonde. Van de heerschappij des doods. Van de heerschappij des duivels. Dat is die enige troost. Beide in leven en sterven. Ten spijt van de aanvallen van de duivel. Ten spijt van het lichaam der zonde dat maar zonde blijft braken. Alles ten spijt. Houd de tafel. Ja, dat doet het geloof. Die houdt het ervoor. Dat doet het geloof echt. Want het geloof is zeker. Hè? Tegenwoordig leren ze een geloof. Er is heel veel waar geloof zonder zekerheid. Daar. Daar. Zo bedrieg je de mensen op reis naar de eeuwigheid. Ja, dat zijn de reformatoren die dat echt letterlijk leren. D.S.D. Heemskerk bijvoorbeeld, die leert dat. En die houdt ook die pedofiel achter de handen boven het hoofd. Dat zijn zulke mensen, hè? Die zeggen van veel waar geloof zonder zekerheid. Omdat ze het zelf natuurlijk niet hebben, dat is duidelijk. Anders durf je dat niet te zeggen. Maar zelfs van de kleingelovigen zegt Christus, ze zullen hun vreemde geestjes volgen. Hè, die waarlijk in mij geloven, ze zullen hun vreemde geestjes volgen. Want een waar gelovige zonder enige zekerheid voor zijn zaligheid, dat is, zegt van de groep, bij mij niet anders dan een gedrochtelijk hersenschim of een wel gelovige zonder geloof. Daar heb je het. De dood is verslonden tot overwinning. Daar heb je Gods volk kennis aan. Dacht je dat de Heer dat nooit levend en krachtig aan je ziel openbaart, dat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. En die overwinning zet je op rekening des geloofs. Niet als voorwaarts christenstrijders, maar als navolgers van Christus. Onder het heilige kruis, het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Dood, waar is je prikkel? Dat is het gezang, het zwanengezang onder het kruis. Dood, waar is je prikkel? Helder is je overwinning. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Dus als je onder de wet verkeert, dan word je aangedreven tot zonde. Niet omdat de wet zonde is, maar omdat je in Adam de dood en de verdoemenis deelachtig hebt. Daarom. Wij zijn vermoed en vrijwillig in die zonde gesprongen. In de staat der zonde. De prikkel nu dus doods is de zonde. Want dan wordt de dood een verschrikking. Want sterven is ottenpoeder. Dan wordt dat een verschrikking. En de kracht der zonde is de wet. Dus dat zegt Paulus ook in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. De kracht der zonde is de wet. Ja, niet omwille van de wet. Want de wet is heilig en goed. Maar de heilige wet kan de zonde niet tolereren. Die moet gestraft worden. Elke zonde wordt beloond met de eeuwige verdoemenis. Als er geen vergeving op volgt. Daarom zegt een apostel Paulus. Wij worden gedreven door de liefde van Christus. Alsof God door ons baden. Wij bidden nu van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Er is vergeving. Dat hoef je niet meer te bewerken. Er is vergeving. Door de dood van Christus. Daarom moet er gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonde, want er is vergeving. Dat kan vrijelijk gepreekt worden, er is vergeving. Altijd bij u geweest, dies vrocht gij Heer met beving. Recht kinderlijk gevreesd, want God heeft een wet gesteld, omdat de mens zo volwaardelijk is geworden door zijn diepe val in adem. In het paradijs, in de staat der rechtheid, waren we onvoorwaardelijk. We konden onvoorwaardelijk de Heer vrezen, de Heer dienen, de Heer horen spreken door het geruis van de bomen. Ja, die gaven, dat waren geen genadegaven. Dat waren eeuwig levende genade. Want ik heb al gezegd, Adam en Eva in de staat der rechtheid, die leefden niet door genade. Maar die leefden uit kracht van een eeuwig God. Zoals de engelen, die niet gezondigd hebben. Engelen kennen ook geen genade. Nou, Adam en Eva waren toen in diezelfde staat van de engelen. Ze waren geen engelen, niet letterlijk engelen. Nou, nee, maar ze leefden wel. Ze waren zalig in de God der zaligheid. En toen is de val in Adam gekomen. Ze hebben van een klein dingetje. Ja, je zou zeggen, ja, ik heb wel eens een chocolaatje uit de kast gestolen. Nou, dat had Eva ook gedaan. En toen is heel de verdoemenis over heel het mensdom gekomen. Door één dat gestolen chocolaatje. Door één hapje van die verboden appel. Je zou zeggen, nou, daar staat toch wel een mega straf tegenover. Is dat wel proportioneel? Ja, ja, dat is proportioneel, want God had gezegd, van die boom zult gij niet eten. Want als gij daarvan eet, van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Jij zegt, de duivel doe het, maar dan zou je God zijn. En dat is nou de main sin in het paradijs. En er komt elke dag bij een mens openbaar die niet met God verzoend is, komt elke dag openbaar dat hij in die staat des verderfs zijn leven zoekt. Zijn leven zoekt. Maar voor Gods volk is de dood verslonden tot overwinning. Dus de straf op de dood, de straf op de zonde, is ook verslonden tot overwinning. Want daar is alles inbegrepen. Dat verslonden in het door Christus, daar zit alles in begrepen wat door de val, wat als gevolg van de val in de wereld is gekomen. Als Christus het begin is van de wedergeboorte, dan heb je hem als einde van de wet leren kennen. En dat is het eeuwige wonder, niet omdat je dat in de Bijbel hebt gelezen, maar al zo beliefde Heere, zich aan een verloren zondaar te openbaren. Als het einde der wet, dat eeuwige wonder, niet in de dood gevallen, wel in de vlammen geweest, maar niet verbrand. Ja, ik hoorde die dijkgraaf nog zeggen, dan kijk ik in de vlammen van het haardvuur om de preek te overdenken. Ja, precies, maar als ik in die vlam heb gelegen, zeg ik dat niet. Nee, want dan ben je helemaal vervuld van het wonder. De straf die ons tevreden brengt was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Dat eeuwige wonder wat we hier hebben mogen gedenken, doe dat tot mijn gedachtenis. Het gaat niet om degene die er zitten, het gaat om hem. Doe dat tot mijn gedachtenis, niet tot uw gedachtenis, tot mijn gedachtenis. En vandaar zegt Paulus in diezelfde gelaten brief 2, ik leef. Doch niet meer ik, niet die Saulus van Tarsus. Want die oude mens, Saulus van Tarsus, is voor eeuwig verleden tijd. Hoe is het in de wereld mogelijk dat ze dat van Rome hebben overgenomen? En elke referendum leert het hoor. Een mens na ontvangen van genade is een tweemens. Dan doe je de dood van Christus eeuwig tekort. En dan vertreed je zijn bloed. Want Paulus zegt het ook op een andere manier. Ik ben door de wet gestorven. Gij zijt ook gedood door het lichaam van Christus. Want daar is die oude mens voor eeuwig in zijn einde gekomen. Hij is in het vlees gekomen, in de gelijkmaking des zondige vlees. Hij heeft nooit geen zonde gekend of gedaan, maar hij is gekomen in de gelijkmaking van het zondige verdoemelijke vlees. En God eiste de straf, de kruisdood. En God goot zijn volle toorn over de zonde op zijn lieve zoon. Heb je dat verstaan? Hij heeft wel gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, met de willen des vaders. Ten volle gedaan, ten volle betracht. Dood door is uw prikkel, hel door is uw overwinning. De prikkel nu dus dood is de zonde, de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning gegeven heeft door onze Heere Jezus Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En wat komt dan? Weet je wat mijn begeerte is, zegt Paulus? Om een bonder te zijn en met Christus te zijn. Dat komt zeer ver weg het beste. Hij zegt maar, niet mij wil geschieden. Ik ben ook gewillig in en door Christus gemaakt om zijn raad uit te dienen, want in het vlees te blijven, dat is nuttiger dan u het wil. Nuttiger dan u het wil. Zit je erop gelegen? Zo dan mijn geliefde broeders, hoor ik die aanspraak? Zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig in Christus. Neem mijn juk op u. En leer mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart in uw plaats. Want zo zachtmoedig en nederig van hart is een mens, ook een bekeerd mens niet. Ze moeten dus op steen trappen. Ze moeten elke dag maar in je gezicht spoelen. En ze moeten elke dag maar eens je ruiten in gooien. En kijken of je, hoe nederig jij bent. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van mijn hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen in hem, in en door hem. Zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk. Omdat die rots waarop u gegrond zijt, onbeweeglijk is. Die eeuwige rots, die rots der eeuwen, in die schaduw nog omkering is. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, En er wordt veel meer de wil tot de daad aangemerkt, want Gods volk komt lang niet overal aan toe. Nee, zo dan worden ze als een waardeloze haard in de hoek gezet. God heeft geen mens nodig, echt niet. Hij heeft het hele werk der zaligheid alleen gedaan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader als de oorsprong der zaligheid. De Zoon als oorzaak der zaligheid. Niet het geloven, de Zoon. En dan ga je de Zoon eren. Want ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. Die zullen mijn eer verkondigen. Die zullen mijn dood verkondigen. Dan vallen alle mensen buiten God, ook Gods volk. Daarom zegt Paulus, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. Die zich voor ons alle heeft overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn wegen. Niemand heeft de wil des Heren gekend. Dan die het is geopenbaard. Laat ons van hier niet optrekken. Het volk Israël kon niet optrekken. Als de wolkolom en de vuurkolom des nachts niet optrok. Nou, dan moet je tijd blijven zitten op de plaats waar je bent. Maar als de Heer zegt trek op. Ja, dan gaat dat als vanzelf. Zegt de kinderen Israël dat ze voortrekken. Ja, maar Heer, die vergunning en dit en dat. Dat zegt het geloof niet. Nee. Het geloof ziet op God. En in onze dagen kun je weinig officiële wegen meer bewandelen. Dat hoeft ook niet. Maar is de Heer erin? Is Christus je weg? Nou, dan zal een dwaas zich aan geen steen stoten. Maar hij zal dragen en redden. Hij raapt dat verloren schaapje op. Hij legt het op zijn schouder, doch hij dat Christus zijn voet aan een steen stoot. Hij zelf de steen dus aanstoot. Want daar ergert zich het vrome vlees aan. Aan die steen dus aanstoot. Aan die rots der ergernis. Maar dat schaapje, dat mag getroost reizen onder het heilige kruis naar het erfgoed die boven op de schouders van de goede herder. Ik heb het allemaal niet verzonnen. De Heer heeft die eeuwige raad uitgedacht. Die vredesraad. Daarom wordt hij ook genoemd de vredevorst. De Heere onze gerechtigheid. De Heere onze vrede. Zo dan, mijn geliefde broeders. Zij standvastig, onbewegelijk in Christus. Als het einde der wet. Want dat is onveranderlijk. Dat is ook irresistible. Dat kan geen mens tegenhouden. Nee, een mens kan zijn zaligheid niet bewerken, maar hij kan het ook niet tegenhouden als God het doet. Kan echt niet. Nee. Dan is geloven een heilige verzelfsheid. Je moet niet om geloof bidden. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Overvloedig zijn in het werk des Heren. Als die weet, en dat weet je door de bevestiging des Heren, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Want er is lonen arbeid, genadeloon. Niet naar de werken. Niet naar de werken. Want dan doe je net als die werklieden in de wijngaard. En dan zit je degene die geroepen werden om het gereedschap op te ruimen. En dan zit je die afgunstig te behandelen. Ja, maar wij zijn vanochtend vroeg begonnen te werken. Wij verdienen meer. Zegt de Heer, mag ik dat even zelf bepalen? Ik ben het degene die hier loon uitdeelt. En mag ik degene die laat in de wijngaard gekomen zijn niet hetzelfde geven als u ontvangt? De Heer is de Heer. Hij mag met het maagsel doen wat hij wil. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Al was het maar 5 minuten in je leven. Dan kom je tot op je sterrenbed bekering. Dan is je arbeid niet ijdel in de Heer. Dan wordt het volbrachte werk. Die gerechtigheid van Christus. Die gehoorzaamheid van Christus. Die voleinde des geloofs en je ziel geopenbaard. In de vergeving van al je zonden van verleden, heden en toekomst. Ik zie geen zonde binnen mijn Jacob. Ik zie geen overtreding. In mijn Israël en Gods volk komt er maar niet overheen. Totdat de Heer weer van vrede spreekt in je ziel. En dan word je weer gewezen op het einde van de wet. Ik heb vanmorgen gezegd, de Heer komt niet dikwijls met nieuwe dingen. Nou, dan wordt het weer nieuw. En dan wordt het nieuwe weer nieuw. Dan wordt het nieuwe weer vernieuwd. En zo op Johannes op Patmos dat ook ondergaan. En hij viel als dood aan zijn voeten. Van het eeuwige wonder. Dan zeg je, nou ja, dat wist ik al. Nou, dat heeft Johannes. Johannes, hoe van de apostel? En toen de verhoogde Immanuel hem verscheen, toen viel hij als dood aan zijn voeten. En toen legde de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. Vrees niet, want ik heb de sleutels van de dood en van de hel. O, daar mag Gods volk getrouw zijn in de getrouwe. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Amen. Heren, die eeuwige liefde des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, dat we daardoor gedreven mochten worden. Gelijk een apostel zegt, door de liefde van Christus gedreven, om uw dood, om uw rechten, uw opstanding en uw heerlijkheid te verkondigen tot aan de verste grens. Volmaak ons daarin getrouw en geef ons een vurige geest om de ijver van uw huis te verkondigen. Om de ijver van uw huis hebt Christus verteerd, omdat hij de volleinder des geloofs was en hij projecteert het ook op zijn gekochte kinderen. Verheerlijk aan uw naam en kracht, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat 20e vers van Psalm 89. Gedenk de smaad aan elk die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig vorst mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen, dat altijd maar weer door. Waarmede zij de gang van uw gezalde smaden, gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeggen amen, amen, amen. 20e vers op Psalm 89. heffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.